Goedemorgen, fijn om weer bij u te zijn. Ik heb bij een vorige gelegenheid gevraagd om voorbeden voor een aantal veranderingen die er zich in ons gezin, situatie voordoen. Wat er gaande was op dat moment was dat ons huis te koop stond. En ik kan u nu vertellen dat ons huis verkocht is. Dat is een belangrijke grote stap in onze nieuwe zendingsplannen. Want het betekent dat we een heel stuk bagage die we 7 jaar gehad hebben, nu neerleggen. Het is een gekke gewaarwording overigens om voor het eerst in een meer dan 30-jarig huwelijk zonder huis te zijn. Maar het helpt ons een beetje te identificeren met Jezus wanneer hij zei dat hij geen plaats had om zijn hoofd neer te leggen. Nou, dat is niet helemaal waar, want we hebben wel een staakerven gekocht. Dus we hebben nog wel een plek, maar niet meer de lasten van een huis. Ik wil u danken ook voor degenen die hiervoor gebeden hebben, want het was voor ons een enorme oplossing. Onze plannen voor Zuid-Afrika gaan door. We zijn eind augustus gaan we vertrekken voor 2,5 maand. En dat is een nieuw verschijnsel. We hopen dat 2 keer per jaar te gaan doen. We merken overigens ook dat er om die reis heel erg veel strijd is. Zowel mijn schoonzoon als mijn schoonmoeder zijn deze weken met ernstige ziekten geconfronteerd, gediagnosticeerd. Gaat je niet in je koude kleren zitten, dat hoef ik u niet uit te leggen. We merken dat er gewoon strijd in de hemelse gewesten gaande is en we vragen u ook om voorbeden voor de omstandigheden die onze zendingsreis met zich meebrengen. Jullie zijn een gemeente die ons altijd trouw hebben ondersteund en nog, daar zijn we heel erg dankbaar voor, maar zonder jullie gebeden kunnen we niet. Het gaat in feite, dat hebben we vanmorgen nog weer gemerkt in deze fantastische aanbiddingsdienst, het gaat om de aanbidding van God. Dat is waar alles in de wereld om draait. Dat onze God aanbeden wordt, niet alleen door ons, maar door alle volken, stammen, talen en naties. Dat is waarom wij ons in zending bewegen. Dat is waarom jullie jezelf zendingsgemeente noemen. Dat is waarom we zendelingen ondersteunen en voor ze bidden. Zodat het woord uitgaat over de wereld. En daar gaat strijd mee gepaard. Hoe toepasselijk is ons volgende onderwerp in het boek Daniël. Het is de 3e keer dat ik hier spreek dit jaar. En ik ben begonnen dit jaar met Daniël 1. En toen 2 maanden geleden Daniël 2. En nu is Daniël 3 aan de beurt. Realiseert u zich dat dit niet alleen een enorm probleem was wat hier neergelegd werd, maar dat het probleem al lang en breed opgelost werd toen het boek geschreven werd. Waarschijnlijk door Daniël zelf, toen hij inmiddels een oude man geworden was. Wanneer we dit verhaal lezen, moet u er maar eens op letten dat enige satirische ondertoon aanwezig is in het verhaal. Want we hebben hier te maken met die grote machtige heerser Nebukadnezar die aanbidding afdwingt van de enige die dat werkelijk toekomt. En hoe die uiteindelijk voor schut gezet wordt en publiekelijk ten aanzien van de hele wereld moet toegeven dat God groter is dan hij. Blijf dat in gedachten houden. Maar leef je ondertussen in het verhaal alsof jij daar op die vlakte van Dura tussen die afgodendienaars stond. Op een dag, en het moet al ergens redelijk ver gevorderd zijn geweest in de meer dan 40-jarige regering van Nebukadnezar. Op een dag gaf koning Nebukadnezar opdracht een gouden beeld te maken, 60 el hoog en 60 el breed. En hij liet het opstellen in de provincie Babel in de vlakte van Dura. Dat is ongeveer 15 kilometer ten oosten van het oude Babylon. Vervolgens ontbood hij de satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies. Ze moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. De satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies kwamen bijeen om het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht in te wijden. Ze stelden zich op voor het door Nebukadnezar opgerichte beeld. Een heraut riep met luide stem: volken en naties, welke taal u ook spreekt, luister naar dit bevel. Zodra u de muziek hoort van horen, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten, valt u op uw knieën neer en buigt u in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid. En dus knielden alle volken en naties, welke taal ze ook spraken, zodra ze de muziek van horen, pan, fluit, lier, luit, citer en andere instrumenten hoorden, en bogen zij in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Enkele Chaldeeën namen de gelegenheid te baat, daar hadden ze dus kennelijk al lang op geloerd, namen de gelegenheid te baat en traden naar voren om de Judeërs te beschuldigen. Ze zeiden tegen koning Nebukadnezar: majesteit, leef in eeuwigheid. U hebt bevolen dat iedereen die de muziek van horen, pan, fluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op zijn knieën moet neervallen en het gouden beeld moet aanbidden, en dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden gegooid. Er zijn enkele Judeese mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babylon hebt opgedragen, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Ze vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Nebukadnezar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnezar uit: is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed, als jullie je bereid tonen om zodra de muziek van, en dan komt het hele orkest weer, horenpan, fruit, lier, luid, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb. Maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke god zal jullie dan uit mijn hand redden? Nou, dat had hij niet moeten zeggen. Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: wij vinden het niet nodig, Nebukadnezar. Geen koning, geen majesteit, leef in eeuwigheid. Nee, hij wordt gewoon zonder titel bij zijn voornaam aangesproken. Wij vinden het niet nodig, Nebukadnezar, uw vraag te beantwoorden. Wauw, die durven. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Nou, dan weet u dat ze met alle kleren aan in de oven gegooid worden. Het moet winter geweest zijn, want ze hadden allemaal mutsen op en jassen en broeken, dus het zal koud geweest zijn daar. Ze worden in die oven gegooid. En wat er dan gebeurt, zien we in vers 24. Toen sloeg de schrik koning Nebukadnezar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheer: we hebben toch 3 geknevelde mannen in het vuur gegooid? En ze antwoordde: zeker, majesteit. Hij vervolgde: maar ik zie 4 mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de 4e lijkt op een godenzoon. Nebukadnezar liep naar de deur van de brandende oven en riep: Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten. Dat was een vlugge bekering. Kom hier! Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. De satrapen, stadhouders, gouverneurs en staatsraden van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was geschroeid. Hun jassen waren nog heel, er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Nebukadnezar nam het woord. Hij zei: geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Ze hebben zich op hem verlaten. Ze hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat ze voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen. Daarom vaardig ik het bevel uit dat een ieder van welk volk, welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken wordt gehakt. En dat zijn huis in puin wordt gelegd, want er is geen God die redden kan dan deze. Nou, dat was het hele doel van het verhaal, dat hij dat zou ontdekken. Een prachtig verhaal, een indrukwekkend verhaal, maar helaas ook een verhaal dat in de toekomst nog eens een keertje terug zal komen. En daarom wordt het voor ons ook relevant. Ik lees een paar versen daarbij uit Openbaring 13. Daar gaat het ook over een beest. Dat beest verrichtte indrukwekkende tekenen, Openbaring 13, vers 13. Het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde. Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden. Het getal van dat beest is 666. Genoeg overeenkomsten om het ene verhaal relevant te maken voor het andere. Waarom heeft Nebukadnezar eigenlijk dat beeld opgericht? Was dat vanwege die droom die hij gehad had over dat beeld met dat gouden hoofd en die zilveren borst waar we het vorige keer over gehad hebben? En is hij daarmee een beetje op de loop gegaan? Daniel had in de naam van God tegen hem gezegd: koning, u bent dat gouden hoofd. Maar misschien was Nebukadnezar wel niet zo tevreden met dat gouden hoofd. Misschien wilde hij wel helemaal van goud zijn. En toen richtte hij een beeld op helemaal van goud. Hij zal ongetwijfeld, zoals blijkt uit de tekst die we net gelezen hebben, van behoorlijk wat meerwaardigheidsgevoelens last gehad hebben. Hij wenste aanbeden te worden. Hij zal geprobeerd hebben om op een antichristelijke wijze alle godsdienst in Babylonië onder één noemer te brengen. En dat moest zich centreren rond dat beeld. En dat beeld moest aanbeden worden. En daarbij heeft hij ongetwijfeld de gedachte gehad dat hij als hoogste potentaat van het Babylonische Rijk ook aanbeden moest worden. Dat was een heel normaal verschijnsel. Het gold voor de farao's van Egypte, het gold voor de keizers van Rome. Ze wilden allemaal als God aanbeden worden. Dat bewijst dat die prachtige belijdenis die hij had uitgesproken aan het eind van hoofdstuk 2... niet zo heel erg diep zat als we wel gehoopt hadden. Want in die tijd al had de koning ontdekt dat er geen God is zoals God. Maar de tijd verstrijkt en hij verliest weer wat hij geleerd heeft. En opnieuw gaat de overmoed en de hoogmoed post vatten in zijn hart. Dat gebeurt vanzelf. Als je je niet met Gods woord bezighoudt en je beweegt je in de wereld, ga je vanzelf denken als de wereld. Hij wilde God zijn, ten aanzien van alle volken, stammen, talen en naties. Zo staat het er ook in de NBG-vertaling. Precies op dezelfde manier waarop staat dat in Openbaring 7 vers 9... alle volken, talen en stammen en naties vertegenwoordigd zijn voor de troon van het Lam. Dat is de ware godsdienst. Dat is de ware aanbidding waar God aanbeden wordt door vertegenwoordigers van alle volken, stammen, talen en naties. En dan is het wel duidelijk dat de boze probeert om dat op de een of andere manier na te maken, zodat eigenlijk achter de schermen hij zelf de aanbidding krijgt van alle naties. Dat gebeurde toen al. Nebukadnezar werd vergeleken met een gouden hoofd. En hij was er uiteindelijk niet tevreden mee. Hij wilde een heel gouden rijk. Hij wilde de eeuwigheid, hij wilde de aanbidding. Zijn wij eigenlijk tevreden met wat God ons geeft? Of gaan we er ook door de jaren mee op de loop? En willen we meer? En gaan we er onze eigen invulling aan geven? Niets menselijks was Nebukadnezar vreemd. En nou die Chaldeeën, hè, dat is ook zoiets. Aan wie hadden ze eigenlijk hun leven te danken? Aan Daniël en zijn vrienden. Weet je nog, vorig hoofdstuk, dat Daniël en zijn vrienden ontdekten dat er een grote nood was. Of twee noden eigenlijk. De koning moest zijn droom uitgelegd krijgen. En zij zelf, inclusief al hun collega's, moesten hun leven gered worden. En dat kon alleen maar als God die droom openbaarde. Nou, dat gebeurt. En uiteindelijk redt Daniël op die manier zijn leven, dat van zijn vrienden en dat van al die Chaldeese astrologen die die droom niet uit konden leggen. Maar de uitkomst van het verhaal, en dat is waar hoofdstuk 2 mee eindigde, is dat op Daniëls verzoek de koning het bestuur van de provincie Babel overdroeg aan Sadrach, Mesach en Abednego. Nou, dat is ook wat mooi zeg, een stelletje buitenlanders aan het bestuur over de belangrijkste provincie van het land. Dat moest wel jaloezie kweken. Nou, dat is een tijdje, misschien wel jarenlang, aan het doorrotten geweest. En die Chaldeeën, die graag zelf die posities bekleed hadden, hadden al een tijd geloerd op een gelegenheid om de Joden aan te klagen. En nu hebben ze er eindelijk eentje gevonden, want die Joden die buigen niet voor dat beeld. Er moet ongetwijfeld een hoop jaloezie zijn geweest bij de heren Chaldeeën ten opzichte van de vrienden van Daniël. Een volgende vraag die je kunt stellen bij dit verhaal is van waar was Daniël eigenlijk? Nou, daar kun je alleen maar naar raden. Misschien was hij wel op een diplomatieke missie naar Griekenland, want het boterde niet meer zo met Griekenland een tijdje lang. En misschien had hij ook wel heel gewoon een griepje en lag hij in bed, wie zal het zeggen, maar Daniël was er niet bij. Dit was de tijd dat Daniël niet in het voorfront van de test stond, maar zijn vrienden. We worden niet allemaal op dezelfde wijze en op dezelfde tijd getest op ons geloof. Niet dat Daniël nou echt de dans ontsprong, want vele jaren hierna weer werd hij zelf weer eens een keer in de leeuwenkuil gegooid. Dat is toch een verhaal wat wel een beetje te vergelijken is met wat zijn vrienden hier doormaakten. Want of je nou in een vurige oven gegooid wordt of in een leeuwenkuil gegooid, het eindresultaat is menselijkerwijs gesproken hetzelfde. Het verhaal is relevant voor vandaag. We hebben hier te maken met een beeld wat eigenlijk meer een obelisk is, een zuil, als je naar zijn afmetingen kijkt. 10 maal zo lang als het breed was. 60 L, 6 L. En dat doet een beetje denken aan dat getal van het beest. Dat was 666. 6 is de maat van de menselijkheid die tekort schiet voor de volmaaktheid van 7. Er was een beeld toen. En er komt nog een keer een beeld. Toen waren er sterke gelovigen die tegen de stroom inroeiden en overeind bleven met de kracht van God. En ook dat zullen we opnieuw zien als er een beeld wordt opgericht door een beest uit de afgrond. Ook dan zal er gevraagd worden om aanbidding. Het draait altijd om aanbidding. Ook dan zullen er sterke gelovigen zijn die weigeren om te buigen voor dat beeld. Er was een test van vuur voor de vrienden van Daniël toen. Er was een test van vuur voor Christus. En Johannes de Doper zei al tegen zijn eigen volgelingen: hij die na mij komt, zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dat hebben wij traditioneel in evangelische en pinksterkringen altijd uitgelegd als dat we daarmee in vuur en vlam voor de Heer staan. Als we nou maar gedoopt zijn met de Heilige Geest, dan spat het vuur eraf. Nou, dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Maar ik denk dat met een vuurdoop, dat is ook de manier waarop wij die uitdrukking in het Nederlands gebruiken, dat met een vuurdoop iets ernstigers bedoeld wordt. En dat is dat we getest worden. Staan we voor wat we zeggen? Praktiseren we wat we preken? Kunnen we die test aan? Of zeggen we alleen maar, nou, waterdoop en geestesdoop, dat vinden we allemaal prima, maar die vuurdoop toch maar liever niet. Deze vrienden waren er op de een of andere manier op voorbereid. En mijn vraag aan mezelf is altijd, zou ik nou voorbereid zijn dat op het moment dat puntje bij paaltje komt en je voor zo'n test komt te staan, dat je dan ook overeind blijft? Hoe bereid je je voor op dat soort dingen? Het is bijna 3 jaar geleden dat ik hier eens een keer sprak over Matteüs 25. De gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Er zijn vast wel een paar mensen die zich dat nog herinneren. En een van de adviezen die de wijze maagden aan de dwaze maagden gaven toen de bruidegom eraan kwam, was van ga maar gauw naar die oliekoopman om nog wat olie te kopen en dan komen ze te laat. Ik heb toen uitgelegd dat het kopen van olie in feite is het doen uitbreiden van je geloof. Olie als beeld van geloof, waardoor jouw licht in een donkere nacht brandend blijft. Hoe kom je aan die olie? Die olie koop je dus bij de koopman. Waar vind je de koopman? De koopman vind je onder andere in de gemeente, waar mensen zijn die over meer geestelijk goed de beschikking hebben dan jij op dat moment. Je gaat naar de gemeente toe, zodat je geloof wordt opgebouwd. Dat is olie kopen. Maar dat is niet het enige. Het is ook thuis je Bijbel lezen. Het is je relatie met de Heer onderhouden. Dat is olie kopen. Het is gedoopt worden door de Heilige Geest en getuige zijn in deze maatschappij. Dat is olie kopen. En helaas zien we in de gelijkenis dat de wijze maagden of de dwaze maagden te horen krijgen van ik ken jullie niet. Ga weg. En ik heb toen ook uitgelegd dat als je iedere dag bij die oliekoopman komt, je dat in ieder geval niet te horen krijgt. Niet alleen heb je dan genoeg olie om het licht van je geloof in deze maatschappij te laten schijnen, maar heb je ook een relatie met hem ontwikkeld. Dus hoe bereid je je voor op lijden? Onder andere ook door het lijden wat je hier en nu, vandaag of morgen, op je weg krijgt, niet koste wat het kost te proberen te vermijden, maar veeleer je leven, je geloof, je karakter erdoor te laten vormen. We hebben zo'n gewoonte ontwikkeld in een welvaartsmaatschappij als de onze om maar alles van ons af te duwen wat onaangenaam is en met lijden te maken heeft. Maar we zijn daarmee tegelijkertijd wat weggegroeid van een Bijbelse theologie waarin wel degelijk plaats is voor lijden. Als wij ons oefenen in het accepteren van lijden zoals dat over ons komt en dat samen met Christus te dragen, dan zullen we ook leren om genoeg olie in onze lamp te hebben, zodat wanneer een donkere nacht komt, of een vurige oven, of een leeuwenkuil, of wat je dan ook meemaakt in je leven in crisis, dan zul je staan, zoals het huis op de rots. Jezus zegt dat in de laatste dagen de liefde van de meesten zal verkillen. Dat is een ernstige waarschuwing voor ons allemaal, want dat betekent letterlijk dat de meesten van ons die hier zitten op een gegeven moment onverschillig zullen worden en zeggen van laat maar. Ik ga me er niet meer voor inspannen. Of ik kan het niet meer aan. Of het wordt me te veel. Of ik heb al te lang met dat bijltje gehakt. Of ik ben opnieuw teleurgesteld in al die mensen. Wat u ook voor argument kunt bedenken om maar niet meer bij het koninkrijk betrokken te zijn. Jezus vraagt zich op een gegeven moment af, Als de Zoon des Mensen komt, zal hij het geloof vinden op aarde. Branden al die vlammetjes nog of zijn ze langzamerhand uitgedoofd in die donkere nacht voordat de bruidegom komt? Nou, misschien moeten we het wat praktischer maken en gewoon eens kijken naar ons leven, onze maatschappij van nu. De gevaarlijke stromen waaraan wij vaak zonder het te merken blootstaan. En ik vraag het opnieuw, u zult misschien vinden dat ik er te vaak op terugkom, maar ik vraag het u opnieuw. Hoe goed kent u het woord der waarheid? Test u zelf eens een keer. Neem eens een bekend Bijbelverhaal en ga het eens opschrijven. En ga dan eens kijken op hoeveel punten dat verhaal afwijkt van de Bijbel. Dat is een indicatie om te laten zien hoe goed u het woord van God tot in de details kent of maar zo ongeveer oppervlakkig. Doe eens een Bijbelquiz. Misschien hoort u wel bij die groep evangelischen die zegt van: het Oude Testament heeft afgedaan, wij leven in het Nieuwe Verbond. Dan gooit u 3/4 van de Bijbel weg. Dat is gevaarlijk, zou ik niet doen. Maar belangrijker nog dan het kennen van het woord is of je het gehoorzaamt. Hoe staat het er nou precies voor met jouw gedachtenleven? Met je moraal, met je ethiek, met je gebruik van tijd en geld? Is je denken wel zo bijbels als je denkt dat het is? Of wordt je leven eigenlijk gestuurd door een ondertoon van postmodern, geseculariseerd humanisme? Zal ik dat even in gewone woorden zeggen? In hoeverre wordt uw leven bepaald door de cultuur van deze tijd, die niet God, maar de mens in het middelpunt zet, de onbekeerde mens wel te verstaan? En door wie wordt de onbekeerde mens gestuurd en geleid? Jezus had er niet zoveel moeite mee om dat onder woorden te brengen tegen de Joden van zijn tijd. Hij zei: gij hebt de duivel tot vader. Ze zeggen van mij wel eens dat ik een beetje recht voor zijn raap ben. Maar als je de evangelie goed leest, dan is het nog niks vergeleken bij de dingen die Jezus hanteerde. Gelooft u ook dat waarheid flexibel is? Dat is wat de wereld wil. Je kunt tegenwoordig je getuigenis geven aan iemand die dat heel welwillend allemaal aanstaat te horen en dan vervolgens zegt: nou, dat is fijn voor je. Maar de waarheid die voor jou geldt, die hoeft toch niet voor mij te gelden? Dat is postmodernisme. Er zijn geen absoluten meer. Er is geen vaste maatstaf meer. Wij zijn gaan denken zoals de wereld. We zijn gaan denken zoals de God deze wereld. Ja, we kunnen nog best naar de gemeente gaan. Want ons denken, ja, dat ligt niet te koop. Maar wie zijn denken ligt er nou aan de basis van jouw leven? Is dat het denken van God, zoals geopenbaard in het woord van God? Of is het denken van de wereld, waarbij het heel makkelijk kan vervloeien van het een naar het ander? Hoe heb je je wereldbeeld en je waardesysteem ontwikkeld? Is dat gebeurd door de Bijbel? Of is het gebeurd door de wereld? Hoe wordt er dagelijks alleen al een aanval gedaan op ons waardesysteem door de televisiereclame? Als wij zeggen: ik heb hier een goed gevoel bij, weet dan alsjeblieft dat je je op gruwelijk glad ijs beweegt. Want Op het moment dat je verantwoording moet afleggen voor je leven, doet het er geen barst meer toe waar jij een goed gevoel bij had, maar alleen of je het woord van God gehoorzaamd hebt of niet. En ik moet deze dingen zeggen, keer op keer opnieuw. En daarmee verhef ik me niet boven jullie, want ik moet het mijzelf, ik zeg het tegen jullie op zondag, ik moet het mijzelf voorhouden op maandag tot en met zaterdag. Is dit wat ik denk? Is dit wat ik voel? Is dat werkelijk Bijbels? Of is dit Nederlandse cultuur? Is dit verwereldlijkt? Of is dit goddelijk? Ik begin hoe langer hoe meer te begrijpen hoe Paulus het kan hebben over de mensen in de eindtijd die met een zweem van Gods vrucht de kracht ervan verloochenen. Omdat waar je begint met een breiwerk één maas door te knippen, één draad door te knippen, kun je het hele ding uit elkaar houden. Hoe solide is het breiwerk van jouw geloof? Denk erom, we hebben het nog steeds over het je klaarmaken voor de test. Als de Bijbel zegt, wees heilig. Doe je dat dan? Of zeg je, ja maar iedereen doet het toch? En zie je dan wel de enorme contrasten tussen wees heilig of iedereen doet het? We worden doodgegooid met het goede tijden, slechte tijden evangelie op de tv en in de cultuur. Want het komt ons allemaal zo goed uit. En omdat we het bijna allemaal goed hebben, wordt het ook niet uitgedaagd. We hebben vaak zo weinig noden dat we niet gedwongen worden om te bidden. Vroeger hoorde je nog die uitdrukking, nood leert bidden. Waarom bidden we zo weinig? Omdat we zo weinig nood hebben. En als we eens echte nood hebben, dan schreeuwen we misschien eens een keer van, oudste, kunnen jullie komen om met ons te bidden, want we hebben het zo moeilijk. Nou, er is niks mee om de oudste te roepen om voor je te bidden als je het moeilijk hebt. Maar hoe komt het nou dat je niet geleerd hebt om op je eigen benen te staan wat het geloof betreft? Heb je daar dan wel aan gewerkt? Is het de God van de Bijbel die jouw leven bestuurt? Of is het de God van deze wereld die jouw leven runt? Ja, dat zijn hele nare vragen. Toegegeven. Vorige keer heb ik uitgelegd dat deze drie vrienden, of beter gezegd, een aantal keren gebeurt dat in het boek, dat mensen het middelpunt vormen in de strijd tussen God en de goden. We zagen dat vorige keer, dat Daniel de droom van de koning moest uitleggen, die hij alleen maar kon krijgen door openbaring van de koning. Hier zien we dat de vrienden moeten neerbuigen voor een beeld wat ze weigeren en in een vurige oven gegooid worden en er door Gods kracht uitgehaald worden. We hebben hier met de tweede geestelijke krachtmeting te maken in het boek Daniel. Er komen er nog drie overigens in de loop van het boek. Waar de mens het middelpunt is in die strijd. Nou, daar moet je wel van hele goede kwaliteit voor zijn als je daarin wil staan. Als die vrienden op een gegeven moment zeggen van, Nebukadnezar, wat jij ervan vindt, doet er helemaal geen barst toe. Wij dienen onze God. We zullen jouw goden niet aanbidden. En zelfs al gooi je ons in die oven, dan nog zullen we niet toegeven. Dat, mensen, is 24 karaat christendom. En nog voordat ze Christus kenden. En mijn vraag aan mezelf in de allereerste plaats, maar ook aan jullie, is van hoe solide zit ons geloof in elkaar? Hoeveel olie hebben we bij ons om te schijnen op het moment dat de nacht op zijn donkerst geworden is? Op het moment dat puntje bij paaltje komt, staan we dan of vallen we dan? Na Gods openbaring in Daniel 2 zien we dat Nebukadnezar hier een tweede grote Gods openbaring krijgt. Eerst ontdekte hij God als openbaarder van geheimenissen. Hier ontdekt hij God als redder uit onmogelijke situaties. Gods openbaring, als het goed is, in ons leven schrijdt voort. Het vordert. Het wordt beter, het wordt meer, het wordt dieper. Tenzij wij aan vorige openbaring niet gehoorzaam geweest zijn, dan stopt het daar. En sommige mensen zeggen wel eens van, hoe komt het toch dat de Heer mij niks meer openbaart, of dat de Heer niet meer spreekt, of dat ik stem van de Heer niet versta? Ga dan eens na waarof je begonnen bent aan eerder gedane openbaring ongehoorzaam te worden. Waarof je begonnen bent met rode lichten te passeren. Hoe zijn we omgegaan met de openbaring die we wel gekregen hebben? Of is God opgehouden te spreken vanwege ongehoorzaamheid? Dit was voor Nebukadnezar de tweede grote kans die hij kreeg na een openbaring van God, om zich aan hem te openbaren, te onderwerpen. En opnieuw deed hij dat. Opnieuw gaf hij toe dat die God groter is dan hij. Nebukadnezar zou nog één kans krijgen. En dat is in Daniël 4. Die houdt u nog even van me te goed. Hoeveel kansen jij en ik in het leven krijgen, weten we niet. Dat weten we nooit. Wat we wel weten, is dat God met ons de tweede, de derde, de vierde, de vijfde mijl gaat om ons te krijgen waar hij ons hebben wil. Goddank, wat een genade. Wat een enorme genade. Maar gaan we erop in? Eten we van die tafel van God? Waar Wim het over had vanmorgen. Of eten we van twee walletjes? Paulus zou het in 1 Korinthe 10 later anders noemen. Eten we van de tafel van God en van de tafel van de demonen? Die nam ook geen blad voor zijn mond. Dit verhaal, lieve mensen, geeft ons een heleboel stof tot nadenken. Ik heb het allemaal al genoemd, ik ga het niet nog een keer herhalen. Maar er is inmiddels een zekere tweedeling in deze gemeente gekomen, die niemand kan zien. Die kan u alleen zelf zien. Want God heeft gesproken tot ieder. Een aantal van u hebben het geaccepteerd en die weten, ik moet hier meer werk van maken. En een aantal anderen, daar loopt het van af als water van een eend. Het dringt niet door. Ofwel, je zet je hart open voor vernieuwing en verandering. Ofwel, je verhardt je hart. Er is geen tussenweg. En de schrijver aan de Hebreeën die zegt, als je vandaag zijn stem hoort, verhard je hart dan niet. De Heilige Geest zegt immers, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig als tijdens de opstand toen jullie mij beproefden in de woestijn. Waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten, hoewel ze mijn daden hadden gezien, 40 jaar lang. Daarom werd die generatie door mijn woede getroffen en ik zei, altijd weer dwaalt hun hart, mijn wegen kennen ze niet. En in mijn toren heb ik gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Maar wijs elkaar terecht, elke dag, dat dit vandaag nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt, omdat hij door zonde verleid werd. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Amen. Laten we bidden. Ja, Vader, we hebben uw stem gehoord vandaag. U hebt luid en duidelijk uit uw woord tot ons gesproken. En ik wil u bidden dat wij allemaal ons zullen onderwerpen aan uw woord. Aan uw woord dat de enige absolute waarheid is. Ik wil u bidden, Vader, dat niemand zijn hart zal verharden door onverschilligheid, door eigen meningen, door opinies of gevoelens die afwijken van uw woord. Ik bid u, Vader, dat er genoeg nederigheid in ons hart zal zijn om zonde te erkennen waar u ons van zonde overtuigt. En om dat te belijden, omdat we weten dat wanneer wij onze zonde belijden, dat u getrouw bent om die zonde te vergeven. Heer, en dat is wat u wilt. U wilt een vergeven gemeente. U wilt een gemeente die volkomen gereinigd en geheiligd, zonder smet of rimpel voor u staat. En die gemeente die zal er komen. En ik bid u, Heer, dat ik en ieder die hier aanwezig is, bij die smetteloze, rimpeloze gemeente zullen horen. Omdat we alles hebben afgelegd wat daar niet bij hoort. Ik bid u, Vader, dat u ons zo volmaakt van uw woord. Zo volmaakt van uw Heilige Geest. Zo volmaakt van de kennis van uw wil. En ons zo omkleedt met de vrezen des Heren. Dat er geen sprake meer zal zijn van enige vorm van vriendschap met de wereld. Heer, we willen geen vijandschap met u. We willen vriendschap met u. En ik bid u, Heer, dat u ons helpt om alles wat we ontdekt hebben, wat wereld is, in ons leven, in ons denken, in ons hart, om dat weg te doen. Ik bid u dat, Heer, voor in ieder van ons, in de naam van Jezus. Amen.